God zegen. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart van geslacht en tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen gaan zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ook het vijfde vers, loutere goedheid, liefde koorden. En wat daar verder volgt, we mogen met de hulp des Heren nadenken over zondag 33. Wat gaat over de waarachtige bekering. 25, 3 en 5. Gemeente, laten we samen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en we zingen daarna van Psalm 22, daarvan het 14e vers. Psalm 22, vers 14. En aan ieder van u spreken samen met mij in zijn of haar hart, aldus ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Willen we samen de Heere bidden, laten we samen Gods aangezicht zoeken. Op deze dag, Heere, komt uw gemeente samen vanmorgen en ook op deze avond. En dat is om te luisteren naar de prediking van het evangelie. Dat is om te zingen. Dat is om te lezen in het woord van u. Dat is ook om uw aangezicht te zoeken. Maar ook om het geloof te belijden. Dat hebben we zojuist gedaan met die bekende woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dat mogen we ook doen door het leerboek der kerk te openen. En te buigen ons over de inhoud van zondag 33. Waarbij we worden geroepen om na te denken over de waarachtige bekering. Op dat noodzakelijke van de bekering, Heere, wordt heel wisselend gereageerd. Het kan zomaar zijn dat dat voor ons een worsteling is. Ben ik wel bekeerd? En als ik bekeerd ben, ja, hoe kan het dan zijn dat ik nog zoveel gebreken bij mezelf aantref? Maar het kan ook zijn dat we bij onszelf denken, bekering, gaan we het daar nou weer over hebben? Ik ben al bekeerd. Ik wil eerder iets horen over levensheiliging. Leer ons dan te zien, Heere, dat de dagelijkse bekering en de vernieuwing van ons leven iets anders is dan levensheiliging. Want als het goed is, Heere, dan zijn we wederom geboren. Dat is de eerste bekering. Dat is de niet herhaalbare bekering. Die is maar één keer nodig in ons leven. Maar na die wedergeboorte volgde de dagelijkse bekering. Iedere dag weer opnieuw moet ik bekeerd worden tot u. En iedere dag opnieuw wilt u die bekering geven. En dan komen we in de strijd. En heren, dan danken we u dat dit onderwijs vanavond langskomt. En dan bidden we u dat het helpend voor ons is. We bidden u dat het ons helderheid geeft. Als we bemerken dat we midden in de strijd staan, dat dat geen slecht teken is. Maar ook, heren, dat we geroepen worden die strijd niet alleen te strijden, maar in die strijd een beroep te doen op u. Daar worden we in geoefend, telkens maar weer opnieuw uitgaan tot u, Heere Jezus, die gestreden hebt en die ook overwonnen heeft, opdat we het zoeken in Christus Jezus te leven en met hem zalig te sterven aan onze oude natuur, te sterven aan onze zonden en met hem tot dat nieuwe leven mogen opstaan. U weet hoe we vanavond zijn gekomen. U weet, Heere, wat we als mensen meebrengen. We leggen dat alles in uw handen. Wil ons horen naar de rijkdom van uw barmhartigheid. En dat alles in de vergeving van onze zonden. En geeft u ons hier in de kerk of thuis als we afgestemd hebben of later als we de dienst beleven. Uw rijke zegen. Dat als we gesteld worden voor de spiegel van het woord, Heren. Niet alleen dat we vermaand worden. Maar ook dat we rust mogen vinden in u. En dat we helderheid krijgen van uw kant door de werking van uw geest. Lieve Heere, gedenk ons zo allen hier in de kerk. En ontfermt u zich over ons. In Jezus' naam. Amen. We openen samen de schrift en we doen dat in het Nieuwe Testament en we lezen een gedeelte vanuit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 4, de versen 17 tot en met 32. Efeze 4, de versen 17 tot en met 32. Efeze 4 vanaf het 17e vers. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd. Indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat ge zoudt afleggen aangaande de vorige wandeling de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat ge zoudt vernieuwd worden in de geest uws gemoeds, in de nieuwe mens en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders ledematen. Word niet toornig en zondig niet, de zon ga niet onder over uw toornigheid en geef de duivel geen plaats, die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende, dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die dezelfde horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar, zijt jegens elkander goede tieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus u lieden vergeven heeft. Tot zover. Zondag 33, gemeente, dat is aan de beurt. En dat betreft de vragen 88 tot en met 91. Zondag 33, vraag 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? Het antwoord: in 2 stukken. Namelijk de afsterving van de oude en de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit een waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Tot zover. Gemeente, laten we zingen ter inleiding op de preek van Psalm 26. Wat de collecte betreft, de eerste rondgang is bestemd voor de verwarming. De tweede collecte is ten bate van de plaatselijke gemeente. En wat de diensten van zondag Deo Volente 24 november betreft, 's morgens om 10:00 hoopt voor te gaan dominee H. Liefting. En het zal dan voorbereiding zijn op het heilig avondmaal. En 's avonds om 6:30 is dat dominee D.J. Budding uit Waarder. Laten we samen gaan zingen van Psalm 26, het eerste en ook het derde vers. Gemeente, ik heb ooit eens een uitspraak gelezen van een mevrouw die zich nogal wat zorgen maakte over de kerkelijke gemeente waartoe ze behoorde. En ze zei, ja, wij bidden allemaal om bekering. Bekering voor mensen binnen de kerk en bekering ook voor mensen buiten de kerk, mensen in de wereld. Maar zo zei ze, als iemand in de gemeente tot ruimte komt, zeg maar tot bekering komt, zijn er maar weinig mensen die daar eigenlijk raad mee weten. En ze bedoelde te zeggen, bekering, een gebed om bekering, dat is iets, nou ja goed, dat hoort erbij natuurlijk, hè. Dat doen we dan ook wel regelmatig. Maar ze zei, ja, zit er wel iemand op te wachten? Houden we er ook wel echt rekening mee? En wat gebeurt er dan als iemand tot bekering komt? Als God een mens verandert? En dat is best een scherpe constatering. Dat is ook best wel een spannende vraag. Vragen, Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Maar wat nou als we echt veranderd worden in ons gemoed? Wat dan? Of laat ik het anders stellen. Wij in theorie zeggen allen, het gaat uiteindelijk toch om de bekering van de mens. Zonder bekering zal een mens niet leven, zal een mens God ook niet zien. En de bekering is allernoodzakelijkst voor ieder mens. Dus dat wil ook zeggen de mensen in onze omgeving die niet ter kerke gaan. Maar met dat we zeggen dat dat het allervoornaamste is, kunnen we ook zomaar zondag aan zondag naar de kerk gaan en de buurman en de buurvrouw groeten. Ze weten waar we naartoe gaan. Maar ook jaar in, jaar uit, geen enkele nodiging de buurman laten horen om te zeggen, kom eens mee. Want we zeggen dan, ja, bekering is allernoodzakelijkst. Maar als het gaat om de praktijk, als het dan gaat om een bevriende relatie, de buurman, onze collega, kinderen in de klas, dan kan dat ineens, ja, het laatste zijn waar je aan denkt. En zeg, ja, kijk wel uit zeg. Iemand meenemen naar de kerk, beginnen over bekering, ze zien me komen. En daarom begin ik maar met deze vraag. Ja, we spreken erover, we roemen het ook wel hoog en zo, maar even heel eerlijk, zitten we er echt op te wachten? En verlangen we ernaar? Staat het hoog op de agenda? Want het zou zomaar kunnen zijn dat we zeggen, ja, het is best belangrijk dat het aan de orde komt. Zondag 33, Heidelbergse Catechismus. En we zeggen het is belangrijk. Ik ben blij ook dat het aan de orde komt. Maar we voelen het allemaal wel aan, gemeente. Als deze zondag weer voorbij is, zondag 33 bedoel ik dan. Dan kunnen we zeggen, nou, dat hebben we ook weer gehad. Dan gaan we op naar zondag 34. En dat we er ten diepste nog niet eens van wakker liggen. Dat er zoveel mensen zijn, misschien wij persoonlijk ook wel, die vreemd zijn aan deze dingen. En daarom is het mijn gebed voor vanavond, naar u allen toe, dat we niet alleen zeggen, nou wat fijn dat er weer een dominee is die de catechismus dan bepreekt, en dan kunnen we ook weer door en zo, dat we de lijn vasthouden. Maar gemeente, dat vanuit deze zondag we ook weer geestelijk worden werkzaam gemaakt met deze dingen. En dat is ook mijn gebed voor vanavond, dat het onderwijs, het diepe onderwijs denk ik wel, vanuit de Heidelbergse Catechismus, ons werkzaam maakt. Dat het ons te denken geeft, maar ook wel dat het ons bemoedigt, want laten we heel eerlijk zijn gemeente, het is toch ook wel een tamelijk beladen woord. Bekering. Verwarrend voor sommigen ook. Ben ik bekeerd? Ja, durf ik niet te zeggen. Ja, hoe weet ik dat dan? Nou, ik denk dat het leerboek hier vanavond ons wel richting geeft. Bijbels richting geeft, waarmee we geholpen worden. Want ja, we hebben een God van wonderen. dat is het uitgangspunt. Een God die aanwerkt op verandering in ons leven. Niet in theorie, maar daadwerkelijk. Bekering. Ja, wat is dat? Wat is dat eigenlijk? Nou, ik hoop dat dat geen dode letter is, maar dat dat ook onze hunkering wordt. Dat we een verlangen kennen om vernieuwd te worden in ons gemoed. En daarvoor is nodig God zelf, daarvoor is nodig de geest van God in onze harten. En ook dat je vragen mag, Heere, laat geraakt worden door het woord, door de prediking. Zodat er in mijn hart iets verandert. Dat ik naar het beeld van Christus, want dat is het, hè. Naar het beeld van Christus wordt vernieuwd. Wel, gemeente, laten we daar vanavond met de hulp des Heren mogen bezig zijn. Niet alleen lezen wat in het leerboek staat, maar laten we ook ons eigen levensboek maar open doen en heel eerlijk naar God toe beleiden hoe het is en hoe het ligt in je hart. Nou, we zetten als thema boven de preek de waarachtige bekering. De waarachtige bekering. Dat is een leven ten eerste vervuld met strijd. Ten tweede gedreven door liefde. En als laatste gericht op het woord. De waarachtige bekering. Een leven vervuld met strijd. In de tweede plaats gedreven door liefde. En in de laatste plaats gericht op het woord. Allereerst is dat leven, dat bekeerde leven, een leven vervuld met strijd. Gemeente, het is vaak zo dat als wij iets gaan ontleden en gaan ontrafelen, ja, dat de zaak zelf, waar het ons om begonnen was, dat die zaak zelf een beetje verdwijnt. Nou, misschien hebben jullie dat, jongens en meiden, hebben jullie biologie of niet? Nou, dan krijg je practicum, geloof ik, hè. Hoe gaat dat ook alweer? Nou, kom je op biologieles en dan zegt de docent of docenten die zegt, ja, we gaan vanmorgen gaan we een bepaald diertje gaan we ontleden. Hè, om te zien hoe knap dat diertje in elkaar steekt. Ja, nou, en zo gaat dat dan. En zielig natuurlijk, eigenlijk wil je dat niet, maar ja, je moet er wat van leren, dus je gaat aan de gang. Nou, uiteindelijk ben je wat wijzer geworden, maar het diertje zelf is weg. En eigenlijk is maar even een beeld, maar eigenlijk is dat ook wel een beetje zo als je gaat nadenken samen over de bekering. Want feitelijk gaat het om zulke tere zaken. Mag je eigenlijk de bekering wel, nou ja, net als hier, mogen we dat nou wel ontleden? Mag je daar nou wel over preken? En maak je dan de zaak niet eerder kapot? Doordat maar zoals de catechismus dat ook doet, hè, te ontleden, dit is het wel en dat is het niet. En dat je zegt, ja maar alsjeblieft, dat wil ik helemaal niet. Want dan zit het hier, dan wordt het een soort verstandszaak. En dan zit ik maar te plussen en te minnen, oh dat heb ik wel en dat heb ik weer niet. Kun je daar maar niet beter gewoon over zwijgen? Want je zou het eigenlijk nog verprutsen. Door over zoiets teers na te denken. En toch, gemeente, ik denk dat de Heidelberger Catechismus het niet verkeerd doet. Als ze dan de vraag ontstelt uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens. De Heidelberger wil dat wonder niet stuk maken, maar wil door het onder woorden te brengen ons een stukje helderheid geven. Het wil ons helpen, want als het over bekering gaat, kunnen er zoveel tegenstrijdige emoties in ons hart schuilgaan. Tegenstrijdige ervaringen. En daarom hebben we ook inzicht nodig in dat werk van de bekering. Want als de Heere dat nou zelf in het woord ons niet zou aangeven, dan zouden we nooit weten, zit ik nou eigenlijk wel op de goede weg? En je zou zelfs nog kunnen denken, ik zit volgens mij op de verkeerde weg. En misschien dat u zegt, ja dominee, maar wat bedoel u nou eigenlijk? Nou kijk, als God komt in ons hart om ons te bekeren, dan zijn er van die dingen in ons hart waarbij je kan zeggen, ja, hoort dat er nou eigenlijk bij? Die tegenstrijdig lijken. Die strijd voeren in je hart. Zit ik wel goed? Ben ik wel bekeerd? Is dit eigenlijk wel werk van de Heere? En daarom is het nodig om te weten dat het werk van de bekering uit twee delen bestaat. Twee stukken, zegt onze Heidelberger Catechismus. En dan niet twee stukken die los van elkaar staan, maar die twee stukken, twee delen die in elkaar verweven liggen en die voortdurend strijd met elkaar leveren. Want hoort u maar, leest u maar mee wat er staat, uit hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens, dan is dit het antwoord, uit twee stukken, in de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Nou, dat is misschien een beetje een vreemd antwoord. Want we bestaan toch uit, ja, we zijn toch maar één individu. We hebben één naam, we hebben één persoonlijkheid, we hebben één lichaam. Hoe kan het dan dat hier de Heidelberger, de schrift zelf feitelijk, spreekt over eigenlijk twee personen in ons. De oude mens en de nieuwe mens. Ja, en toch is het zo. Waar de Heere komt om ons te bekeren, om te keren naar hem door woord en geest, daar krijgen we te maken met een nieuwe geboorte. Nou, we waren al geboren. En Jezus die zegt in dat hele bekende gesprek met Nicodemus. Nicodemus is ook totaal in verwarring. Hij zegt, gij lieden moet wederom geboren worden. En Nicodemus zegt, ja, maar ik ben al geboren. Opnieuw geboren worden. Ja, je moet van boven geboren worden. Lichamelijk ben je al geboren. Maar nou moet je ook geestelijk nog tot leven worden gewekt. Niet uit vader en moeder, maar uit water en geest. Van boven geboren, opnieuw geboren worden. Een nieuwe gezindheid. En wat gebeurt er dan? Dan word je een tweemens. Dan komt de Heere in je hart en die gaat door zijn geest de strijd aanbinden in je leven met alles wat er niet hoort, alles wat zondig is, alles wat haaks op God staat. En die strijd, die dubbelheid, dat wordt je in je hart ook gewaar. Want wat doet de oude mens, onze oude natuur, onze verdorven natuur die we in Adam hebben ontvangen vanwege erfzonde, die verzet zich daartegen, die wil dat niet. En dat is dus een zaak, en dat is zo apart, dat gaat dwars door ons heen. Die oude mens die probeert zichzelf te handhaven. Vandaar dat Paulus zegt in Galaten 5 dat het vlees, dus dat is de oude mens, hè, onze oude natuur, begeert tegen de geest. Dat is de nieuwe mens. Dat is de geest van God die in ons komt wonen. Het vlees begeert tegen de geest tegen het vlees en die twee, die staan tegenover elkaar. Zodat u niet doet wat u wilt. Dat is wat. Dus door de vernieuwing van ons leven willen we doen wat God doet. En je doet het toch niet. Dus zeg maar, er komt een gevecht. Een gevecht als je de Heere Jezus wilt toebehoren. En dat is onvermijdelijk. En als we moeten zeggen, ja, ik ken die strijd eigenlijk helemaal niet. Ik heb daar. Dan moeten we ons toch ook wel de vraag stellen. Ja, maar is dat nieuwe leven dan in je hart niet gekomen? Zou dat misschien de reden zijn waarom dat er bij u zoveel mee door kan? Laten we daar maar bij stilstaan. En dan spreekt de Heidelberger ook nog eens een keer over de waarachtige bekering. Nou, dat maakt het misschien nog moeilijker voor ons, want blijkbaar door het zo te stellen, waarachtige bekering, blijkbaar bestaat er dan ook zoiets als, ja, een niet-waarachtige, een onwaarachtige bekering. Zeg maar, ja, dat we de schijn der godzaligheid hebben en dat we uiteindelijk de kracht ervan verloochend hebben. En weet u wat nou apart is, gemeente? Dat juist bekeerde mensen daar bang voor zijn. De Heere Jezus heeft ook over schijnbekering gesproken. Nou, denk bijvoorbeeld aan de gelijkenis van het zaad. Het zaad dat valt op verschillende plaatsen, onder andere op rotsachtige bodem. Dat zijn mensen die het woord van God meteen met vreugde aannemen. Maar ja, als er iets van tegenslag komt, dan de hitte van de zon, die verschroeit het. Het heeft geen diepte van aarde, het heeft dus geen wortel geschoten. En het verdort, het verdwijnt. Het leek op bekering, maar het had geen diepgang. En weet u, gemeente, diepgang, dat is nou juist zoiets wat je aan de buitenkant niet ziet. Want denk maar aan die gelijkenis van die twee bouwers. De een die zijn huis bouwt op de steenrots, de ander die zijn huis op het zand bouwt. Ja, dat fundament dat zit onder de grond. Die ene wijze bouwer die groef en die verdiepte totdat hij de vaste steenrots gevonden had. En hij zegt, ah, nou heb ik het. Hier kan ik op bouwen. En hij verankert dat huis op die steenrots. Maar ja, daarna gaat de grond er weer overheen. En je ziet uiterlijk geen verschil tussen die twee huizen. De een heeft op het vlakke zand gebouwd, de ander op de steenrots. Die zou zeggen, nou, allebei prachtige huizen. Maar het komt openbaar, ja, als de slagregens neerkomen en als de winden tegen het huis aanslaan. En zeg het dan maar zo. Wat is dan die ware bekering? Nou, dat is dan als je huis, je levenshuis, gefundeerd is op de steenrots. En wat is en wie is de steenrots, jongens en meisjes? Precies. Die steenrots is de Heer Jezus. Daar heb je het. Daar heb je het. Het enige wat straks wordt gevraagd, gemeente, nog niet eens van ben je bekeerd. Weet u wat straks gevraagd wordt aan u en mij op de jongste dag? Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Zijn werk is volkomen. Dan zal je levenshuis tot in eeuwigheid mogen blijven staan. Dus even om kort te gaan, gemeente. Het gaat hier ook nog een keer om de waarachtige bekering. En het zei zojuist dat juist een kind van God daar nog wel eens beducht voor is. En nog wel eens zeggen kan, oh God, soms ben ik wel eens bang. Ja, ben ik nou wel meeloper of is het me nou echt om u begonnen? Maar goed, ja, die schijnbekeringen, de Bijbel spreekt daar ook over, waarschuwt daar ook tegen. En in de schrift worden daar een aantal voorbeelden van gegeven. Nou, dat begint al bij Kain. Ja, Kain, hij offerde God ook. Net als zijn broer Abel. Maar op de een of andere manier was het blijkbaar voor Kain geen hartezaak. En onvrede, jaloezie vervult zijn hart en hij slaat zijn broer Abel dood. Dan Esau, ook een voorbeeld. Het eerste geboorterecht had hij aan zijn broer verkocht. Feitelijk betekent dat hij het eerste geboorterecht veracht heeft. Hij zei tegen Jacob, ach, eerlijk gezegd, wat kan mij dat eerste geboorterecht nou schelen? Dat is iets voor de toekomst. Ik leef voor het hier en nu. Geef mij die soep nou maar. En wat lees je dan van Esau? Dat hij de plaats van het berouw zelfs met tranen heeft gezocht. En dan ben je geneigd om te zeggen, nou, dan gaat het de goede kant op met Esau. Maar feit is, het was een tijdelijke zaak. Hij was wel verdrietig over het feit dat hij het eerste geboorterecht had verkwanseld, maar hij was niet verdrietig, en dat is het punt, gemeente. Hij was niet verdrietig over het feit dat hij God veracht had, dat hij gezondigd had. En laten we eens luisteren naar wat de farao zegt. Na een van de plagen lijkt farao tot bekering te komen. En dan zegt hij, ditmaal, ik heb gezondigd en wij en mijn volk, wij zijn goddelozen. En de Heere, hij is rechtvaardig. Nou, je zou geneigd zijn om te denken, het komt zelfs met de farao nog goed. Er is een wonder gebeurd daar aan dat Egyptische hof. Maar ja, het was geen oprechte bekering, want we weten hoe het verder gaat en we weten ook hoe het afgelopen is. Want de farao verhardde zijn hart en later staat er zelfs dat de Heere zijn hart verstokte. Dat wil zeggen, dat onderscheid moet je trouwens wel heel helder houden. Farao die zijn hart verhardt bij de eerste 7 plagen. Daarna gaat het om dat God zijn hart verstokt. En dan is Farao te ver gegaan. Dan kom je in het oordeel van de verharding terecht. Maar de plaag is nog maar nauwelijks voorbij. En Farao haalt opgelucht adem en zegt tegen zijn dienstknechten: wie is de Heere dat we hem zouden dienen? En zo kennen we de geschiedenis van Orpa. Ja, ze is samen met Rut ook meegegaan. En met Naomi meegegaan tot aan de landsgrenzen. Je bent geneigd om te zeggen: er is geen onderscheid tussen Orpa en Rut. Maar uiteindelijk, als Orpa zegt, als Naomi zegt: keer weder, mijn dochters, ga terug. Ga naar je familie. Dan kiest uiteindelijk Orpa. En Rut kiest ook. En je bent bijna geneigd om te zeggen: het verschil is flinterdun. En tegelijkertijd heel wezenlijk. Levensbepalend. Want Rut zegt: uw volk is mijn volk. En uw God is mijn God. Gemeente, dat zijn nou zomaar een aantal voorbeelden uit de Bijbel. Eigenlijk uit het leven gegrepen. Uit het leven gegrepen. En hoeveel zijn er niet die een tijdje meelopen, maar uiteindelijk het laten zitten. Van Saul, zeiden ze, is Saul ook onder de profeten? En van Demas, God, Demas heeft mij verlaten. En dat zegt Paulus met een teleurstelling in zijn stem. Dat had ik nou toch niet gedacht. Daar heb ik helemaal niet op gerekend. Hij heeft meegedaan, meegebeden. Hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. En nogmaals, gemeente, dat is nou precies waar een kind van God nou zo bang voor is. Maar nou gaan we een stap verder. Want wat is nou die waarachtige bekering? Waar kun je nou die waarachtige bekering aan herkennen? Nou, ik zei het al, dat heeft alles te maken met de strijd die in je hart gevoerd wordt. De strijd is feitelijk een teken van de levendmaking. Men zegt het wel eens op deze manier, ik vind dat altijd heel beeldend. Als je een vis op het droge legt, hoe weet je nou dat die vis leeft? Nou, dan begint die me daar te spartelen, want zijn leven hangt er vanaf. Er zijn ook andere vissen die je op de kant legt en die doen niet zoveel. Inderdaad, gemeente, u hebt gelijk, dat zijn dode vissen. En dat is het. Wat is nu die waarachtige bekering? Die strijd is een teken van de levendmaking. Dat betekent dat de nieuwe mens in u, in mij, begint tegenspel te geven. Ik wil dat niet. Ik wil niet tegen de Heere leven. Ik wil zijn geboden onderhouden. Ik wil dat hij koning is over mijn leven. Dus dan komt er een inwendig gevecht. Laten we over die strijd nog wat verder en wat dieper ingaan, gemeente. Want moet u eens kijken in uw Bijbeltje hoe de Heidelberger Catechismus dat hier nou verwoordt. Ja, de Heidelberger Catechismus, trouwens de schrift zelf, Efeze 4, die heeft het over een afsterven van de oude en een opstaan van de nieuwe mens. Dat betekent dat door die strijd er een breuklijn komt te lopen door je leven. Kijk, dat leven van die natuurlijke mens, dat is een leven in ongebrokenheid. Dat leven heeft maar één beginsel. Dat is het beginsel van het vlees. Het beginsel van de zonde. Maar de bekeerde mens die krijgt een tweeërlei beginsel. Eén van beneden en één van boven. En was het nou maar zo dat het leven van boven de boventoon voerde? Nou ja, dan had je natuurlijk in de marge nog je strijd wel te strijden, maar nee, het is alles zo met het aardse bestaan verweven. Als ik het goede wil doen, zegt Paulus, en dat zegt hij niet aan het begin van zijn bekering, maar dat zegt hij bijna aan het einde. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. En dan zegt hij, ik ellendig mens. Dan zegt hij, als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. En die twee die zullen altijd tot de laatste snik van ons bestaan gevecht met elkaar blijven voeren. Ik hoor u zeggen, nou dominee, ik weet niet wat het is met die preek van u, maar ik vind dat geen aanlokkelijk leven, eerlijk gezegd. Ik hoor u zeggen, dus ik blijf eigenlijk zondaar tot de laatste snik aan toe. Ja, daar moet ik u wel gelijk in geven, maar ik maak tegelijkertijd wel een kanttekening. Tegelijkertijd is er ook wel sprake van voortgang. Want wat zegt namelijk ons doopformulier? Die spreekt namelijk over de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk onder de gemeente der uitverkoren in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Dus daar zit in die levensvernieuwing, dat is een voortgaand proces met uiteindelijke doel de volmaaktheid in de eeuwigheid. Dus het christenleven bestaat uit sterven aan onszelf, meer en meer, en een opstaan tot het nieuwe leven, meer en meer. En zeker dat gaat gepaard met strijd. Zullen we eerst maar eens nadenken, gemeente, over dat woordje afsterven, wat dat nou feitelijk betekent? Wat is dat eigenlijk en hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Nou, de Heidelberger geeft ons daar het antwoord op. Leest u maar mee. Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Dus een hartelijk leedwezen. Er zit dus in het werk van de bekering een stuk droefheid. Een leedwezen over de zonde staat er. Niet slechts een uiterlijke droefheid, dat hebben we zojuist wel gezien. Tranen zag je bij Esau en je zag het ook wel bij Kain en ook Judas heeft geroepen, ik heb verraden, hè, onschuldig bloed. Maar weet je hoe je nou die echte droefheid kunt herkennen? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. En dat kunnen we allemaal onthouden, kunnen we allemaal mee naar huis nemen. Die droefheid kenmerkt zich door een erkennen van de schuld. En in het erkennen van de schuld vlucht je tot God. Die andere die ik zojuist noemde, is u dat wel eens opgevallen? Die vluchten ook, maar die vluchten allemaal bij God vandaan. Als ik dat leedwezen heb vanwege mijn zonde, dan vlucht ik naar hem tot wie ik gezondigd heb. Ik kom voor zijn aangezicht. Want op hem, die goeddoende God, was mijn zonde gericht. Ik heb hem smaadheid aangedaan. Ik heb hem onrecht aangedaan. Nou, kijk maar naar Kain, Esau, Judas. Die vluchten juist bij God vandaan. Maar de ware droefheid, hè, dat is een droefheid naar God, daar heb je precies hetzelfde. De droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, die droefheid in je hart vlucht tot de levende God. Nou, voorbeeld, David met zijn verschrikkelijke zonde, jegens Batsheba en ook met Batsheba. Wat zegt hij in Psalm 51? Dan zegt hij tegen u, u alleen heb ik gezondigd en kwaad gedaan in uw ogen. Dus David komt met zijn zonde voor Gods aangezicht. En hij weet, voor verzoening moet ik bij God zijn. En gemeente, dat is nou de lijn. Dat is in uw leven, in mijn leven, is dat een gelukkig teken. Niet alleen waar we zien dat we God door onze zonden hebben vertorend. Hè, dat zagen Judas en Kain zagen dat ook wel in. Maar dat we met een David tot de Heere zullen vluchten. Met berouw. Met het verlangen dat God het vergeeft. En met de wetenschap dat ook God de enige is die het vergeven kan. Vluchten met het voornemen om de zonde voortaan te mijden als de dood. Gemeente, dat is een gelukkig teken. Dat je voortaan die zonde gaat haten en ontvluchten, zoals hier geschreven staat. Nu even dat woordje ontvluchten, vlieden. Wat betekent dat, jongens en meiden? Hoort vluchten ook bij strijden? Soms wel. We moeten de zonde niet alleen haten, maar we moeten de zonde ook ontlopen. En dat vluchten is niet laf. Vluchten is soms de enige optie. Vanwege de overmacht van de zonde. Vluchten is niet de enige tactiek in de strijd. Want soms mogen we ook moedig voorwaarts gaan. In de kracht van de Heer Jezus. Zo staat dat ook prachtig in het doopformulier. Ik citeerde er net al iets uit. Dat wij met onze kinderen onder de krijgsbanier van onze enige leraar, koning en hoge priester strijden mogen, vroom tegen de zonde strijden mogen en de duivel en heel zijn rijk mogen overwinnen. En daarin worden we aangemoedigd uit kracht van de Heere om nee te zeggen tegen de zonde. Maar, ik zei het al, het kan ook wel eens betekenen dat je moet vluchten. Betekent dat je in sommige situaties ook wel eens het kleed moet achterlaten in de handen van de vrouw van Potifar. Want als Jozef 30 seconden langer had blijven staan, had hij de strijd misschien wel verloren. En concreet betekent dat, en ik spreek nu de jongeren aan, maar ik denk dat ik misschien het beste ons allemaal kan aanspreken, dat het soms heel wijs kan zijn, je eigen hart kennende, om die film nou juist niet op te zoeken. En daar nou juist niet naar te kijken. Wetend van tevoren al dat er gespeeld zal gaan worden met jouw gevoelens. Zaken van onzuiverheid komen naar voren. Je kunt het eigenlijk al op de klank af invullen. Wat doe je dan? Dat is dan toch even de spannende vraag. Je hebt dan nog de keuze, maar zodra je zegt van nou ja, het moet een keertje kunnen, ik zet voor van het weekend de knop maar om, daar kijk ik natuurlijk niemand persoonlijk op aan, maar gemeente, we leven in 2024, we hoeven niet meer naar de bioscoop, hè? Dat die tijd is voorbij. We hebben gewoon de pc. En wat doe je dan? Dat gaat hier over zondag 33. Wij bidden, leid ons niet in verzoeking, maar het betekent tegelijkertijd dat wij ook onszelf niet in verzoeking mogen brengen. Gij weet het, onze kracht is klein, de driften veel, het hart onrein. We hebben niks nodig, gemeente, en je zit op een verkeerd spoor. En dan zegt de Heidelberger, een bekeerd mens zal die zonde haten. Hij moet er niets meer van hebben. Hij zal die zonde ontvluchten. Waarom zal hij de zonde ontvluchten? Omdat hij er nog zoveel van moet hebben, dat als hij ermee in aanraking komt, hij weer onder de bekoring van haar geraakt. Nou ja, daar heb je nou de strijd. Dat is nou de strijd. De waarachtige bekering. Dus ja, laten we maar niet verbaasd zijn als de christen de rust wordt opgezegd. En laten we maar niet verbaasd zijn als we erachter komen dat hier beneden op aarde ons thuis niet is. Maar laten we maar naar zijn belofte verwachten, nieuwe hemel en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Maar gelukkig, het is niet alleen de strijd waar de christen mee te maken krijgt, het leven met de Heere wordt uiteindelijk gedragen door de liefde. Dat is onze tweede lijn. De waarachtige bekering is in de tweede plaats een leven gedreven door de liefde. Want als in vraag 90 ons gevraagd wordt, wat is de opstanding van de nieuwe mens? dan komt er in het antwoord iets naar voren wat in tegenspraak lijkt met het eerste. Het eerste wat aan de orde kwam, dat was dat een bekeerd mens te maken krijgt met strijd in zijn leven. Maar nu wordt er gesproken over een hartelijke vreugde. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dus dat is er ook. Het is niet alleen strijd. En strijd is geen pretje. Maar ook dat andere. Er komt ook iets van vrede in je hart. Dus het is in het christenleven en. Normaal zou je zeggen, ja, hoe kan dat nou? Dat je het ene moment vreugde, lust en liefde in God ervaart en het volgende moment dat je denkt, nou, misschien kom ik in de strijd ooit nog eens een keer om het leven. Hoe kan het nou dat je als een Elia, de ene keer dan sta je op de Karmel, vol van geest en kracht, en een volgend moment dan, u weet dat, dan Elia ziet het nog totaal niet meer zitten, zit hij met zijn hoofd tussen de knieën, en dan zit Izebel hem op de hielen, en dan zegt hij tegen de Heere, Heer, het heeft allemaal geen zin meer, laat me nou maar sterven. Hoe kan het nou dat er een catechizant is die naar je toe komt aan het einde van het catechisatieuur, die ineens tegen je zegt, dominee, ik dacht altijd dat ik geloofde, dat ik een kind van de Heere was, maar ik kom er steeds meer achter dat er helemaal niks van deugt en soms vraag ik mij wel eens af, ben ik eigenlijk wel bekeerd, geloof ik eigenlijk wel? Nou gemeente, daar moeten we maar niet vreemd van opkijken. Ons leven lang loopt dat door elkaar heen en wisselt dat af. Als de opstanding van de nieuwe mens in uw hart de overhand mag hebben, en dan komt er weer iets van, ja, die hartelijke vreugde in God. En dan, hebben u dat ook of niet? Dan lijkt je alles en iedereen wel aan te kunnen. Dan is er geen last van bestrijding en je gaat graag naar de kerk en het kan je allemaal niet te diep genoeg gaan en je doet je gebed en er is geen aansporing nodig. En het lijkt wel alsof er van strijd helemaal geen sprake meer is. Een vreugde in God. Nee, geen vreugde in jezelf. Dat ben je ook al lang te boven. Vreugde in God. Maar nu als dan de Heere die bekering gaat werken in je hart, dan merk je precies die tegenovergestelde beweging. Een vreugde in God, dus niet bij God vandaan, vanwege je zonden en vanwege je gebrek, maar juist naar God toe, wetend dat Hij de schuld vergeeft. Dat is het. Dat is de waarachtige bekering. Dan gaan we naar de Heere roepen, naar de Heere vragen. En dat is een kenmerk van de levendmaking. En dan krijgen we in beginsel terug wat Adam had in het paradijs. Wat kenmerkte Adam in het paradijs? Nou ja, geluk natuurlijk. Hij kende de Heer aan de wind des daags. Dus ik vertaal dat maar een beetje zo door als de Heere dan kwam. En de Heere die liet zich kennen aan zo'n briesje. Aan zo'n wind die opstak, aan de wind des daags. En Adam, als schepsel Gods, liep op God toe, zo blij als een kind. Nou, want Adam had niks te verbergen. Adam was blij met God en God was blij met Adam. En dat is het, gemeente, dat is een hartelijke vreugde in God door Jezus Christus. Vrede met God, een vrede die alle verstand te boven gaat. Ga het maar eens uitleggen aan een ander. Wat je aan God beleeft en wat je in God hebt, daar zijn geen woorden voor. Dat is een vreugde in je hart. Ja, de dichter die zingt het uit. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. Je kan het niet meer op. Misschien dat we dan ook een beetje gaan vatten van wat ik van een vrouw hoorde. Ze was op haar uiterste gekomen en ze moest sterven. Ongeneeslijk ziek en haar lichaam was in de laatste weken uitgeteerd. En vlak voor haar sterven sprak ze nog met haar broer. Haar broer die had een hele andere weg in het leven gekozen. En de man, zoals we dat dan zeggen, had het ook gemaakt, had een groot bedrijf. Maar was er goed bij opgevoed. En toen kwam die binnen in het ziekenhuis om afscheid van zijn zus te nemen. En toen zei zijn zus als laatste woorden: Ko, jij hebt veel geld en ik heb veel pijn. Maar ik zou met jou niet willen ruilen. Vat u dat, gemeente? Want ondanks de pijn en ondanks de ontluistering van zo'n ziekbed, van zo'n sterfbed, had ze de vreugde in God gevonden. En mocht ze weten, een paar ogenblikken, levensogenblikken later, mag ik mijn God aanschouwen en verzadigd zijn met zijn goddelijk beeld. Gemeente, ik zou graag zien dat u dat woordje voor uzelf eens onderstreepte. Het gaat over bekering, die hartelijke vreugde. Dat hoort er ook bij, niet alleen strijd. Maar dan niet alleen vreugde, is daar nog wat bij, moeten we ook niet vergeten, gehoorzaamheid. Die twee horen bij elkaar. En dan niet de gehoorzaamheid omdat het moet, maar dat is een heel andere gehoorzaamheid, dat is een gehoorzaamheid met lust en liefde. De wil van God doen, dat is dan niet meer omdat je daartoe wordt gedwongen, of omdat je bang bent om verloren te gaan, of naar de hel te gaan of zo, dat is het niet. Maar dit is het geheim, omdat de Heer Jezus voor jou zo'n goede meester is geworden. Dan sta je in zijn dienst op zo'n manier dat je niet hijgt en verlangt naar het einde van de dag en iedere keer kijkt op je horloge: och jongens, het is 3 uur, ik heb nog 2 uur te gaan, hoe kom ik er door? Maar zo te staan in zijn dienst dat je eigenlijk verschrikt kijkt: och jongens, nog een toe. Is het al zo laat en ik wil nog zoveel doen. Ik moet nog zoveel doen. Je wordt er helemaal in meegenomen. Op die manier. Als je zo je werk mag doen, omdat je hart hebt voor de zaak en hart hebt voor je leidinggevende, omdat je liefde kent voor de zaak, dan is tijd geen factor meer. Lust en liefde, want het dienen van de Heere, dat is geen slavendienst. Dat is een liefdedienst die mij nog nooit heeft verdroten. Kent u daar ook iets van of niet? Het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Kunnen we wel eens zeggen met de dichter van Psalm 4: je hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. En dan zal die liefde, die lust, ook in de goede werken tot uitdrukking komen. Goede werken, nou niet om de zaligheid daarmee te verdienen, maar om God daarmee te eren. Daar gaat het om. Het gaat om zijn wil, het gaat om zijn woord. Dat is het laatste wat vanavond naar ons toe komt en wat de Heidelberger met ons nog behandelen wil. Als het gaat om die goede werken. De waarachtige bekering, daar denken we vanavond over na. Dat is een leven vervuld met strijd. Dat is een leven gedreven door de liefde. En in de laatste plaats is dat een leven gericht op het woord. Want onze laatste vraag luidt: maar wat zijn goede werken? Antwoord: alleen die uit een waar geloof naar de wet van God, alleen hem ter ere geschieden, en niet die op ons goeddunken of menseninzettingen gegrond zijn. Dus, een bekeerd mens heeft het woord van God tot zijn richtsnoer. Niet meer het goeddunken van zijn hart. En gemeente, hoe actueel is dat? Hoeveel mensen zijn er niet die zeggen: ja, het staat wel in de Bijbel, maar is dat niet een beetje tijdgebonden? Moet je dat niet een beetje in de context lezen van die tijd? En ja, mijn geweten zegt, alsof dat het einde van alle tegenspraak. Mijn gevoel zegt, alsof dat het einde is van alle tegenspraak. En dat is niet alleen vandaag de dag, dat is van alle tijden. Nee. Niet op het goeddunken van je hart. Maar wat Gods bevel ons zegt, dat vertoont ons het heiligst recht. Een kind van God haakt daarnaar. Wat zegt de schrift daarover? Het woord van God. Dat heeft God toch gegeven als leidraad voor ons bestaan. Ja, die goede werken, daar is veel misverstand over. Want ja, goede werken, was dat nou niet iets waar Luther zich zo tegen verzet heeft vanwege de Rooms-Katholieke Kerk, vanwege de leer dat ja, goede werken noodzakelijk zijn tot behoud, niet waar? We zijn afhankelijk voor onze zaligheid, zijn we afhankelijk van, nou, de Heere Jezus zegt 80%. De heilige zegt 15%. En dan onze eigen goede werken zegt 5%. Jawel, daar heeft Luther zich inderdaad tegen verzet. Maar Luther heeft de goede werken nooit afgeschaft. U moet dat boekje, dat is een soort brochure. U moet het maar eens lezen, anders moet u het op internet eens nazoeken en downloaden en lezen. Want dat is zo verhelderend en beknopt. Dan bewijst Luther dat de goede werken een bijbels iets zijn. Dus zeg nou niet meteen als het over goede werken gaat, ja, die horen er niet thuis. Maar hij zegt, dit is er aan de hand, de goede werken moeten komen op een andere plaats. Niet aan het begin, als voorwaarde. Als jij goede werken doet, mag je bij God zijn. Nee, nee. Luther zegt, ze komen achteraan. Om die te doen uit dankbaarheid. Dus een christen heeft wel degelijk goede werken. Maar niet meer omdat het moet, maar omdat een christen niet anders kan. Vanuit de liefde van hem. Als de Heere zegt in de bergrede, zalig zijn de barmhartigen. Want hun zal barmhartigheid geschieden, is dat geen voorwaarde. Van zorg eerst eens dat je barmhartig wordt en zal God dus ook barmhartig worden over jou. Nee. Die barmhartigheid is een vrucht. Zo is het met een kind van God. Hij is barmhartig geworden omdat hij ziet dat zijn zaligmaker barmhartig is. Uit kracht van hem. En dat is nu precies de lijn die de Heidelberger Catechismus hier ook laat zien. Prachtig, hè, vindt u niet? Ik kan daar gewoon enthousiast over worden. Het is nou zinnetje voor zinnetje, woord voor woordje. Het is de Bijbel niet, u hebt helemaal gelijk. Zeker niet, maar oh. Allemaal Bijbelteksten, allemaal citaten. Wat hebben deze twee mensen, die twee jonge mensen, twintigers waren het. Wat hebben die licht van boven gekregen? Goede werken, geschieden uit een waar geloof. Daar heb je het, daar heb je het. Naar de wet van God. Tuurlijk. En uiteindelijk alleen hem ter ere. Kom weer even terug op die bergrede. Zalig die. En het is een soort ketting. De Heer Jezus zegt, kijk, zo zijn mijn kinderen. Zo. En waar komt het nou op uit? Waarom de armen van geest zalig? En waarom? En heel dat rijtje, 8 in getal. Laat uw werken aan de mensen, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, opdat ze uw goede werken mogen zien, daar heb je het, en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken, daar draait het om. Alleen hem ter ere, dat wordt de lijn, dat wordt de behoefte, dat wordt de nieuwe gezindheid van de christen. Het gaat niet om mij, maar het gaat om hem. Jongens en meiden, als je in de klas bij godsdienst iets goeds van de Heere wil zeggen, dan is dat niet om een goed cijfer van je docent te krijgen, maar dat je weet, er zitten medescholieren, medestudenten bij mij, die de Heere niet kennen en vrezen, maar ik zou zo graag zien dat de Heere ook in hun leven een plaats krijgt. En dat is het. Dat is het. Laat zo je licht schijnen. Laat op die manier je licht schijnen. Dat alles wat je doet, dat de mensen zeggen, joh, wat is dat met die jongen? Ik snap er niks van. Het kost hem geld. Maar hey, wat is dat voor een kracht die hem drijft? Dat de mensen je goede werken mogen zien. En God in de hemel mogen gaan verheerlijken. En dan naar de wet van God. Zeker. Want wij hebben er niks aan als wij uiteindelijk het bevel van de Heer op onze eigen manier maar een beetje invulling geven. Wat is het nodig, gemeente, dat de Heer ons ontdekt wat er leeft op de bodem van ons hart. En hopelijk is dit helpend. Niet analyseren om het kapot te maken. Niet zo dat we het als het ware op zak hebben en als het ware door redenering als het ware in de vingers hebben. Zo niet. Maar wel als er iemand is in de kerk die zegt, ik vraag me wel eens af of u bekeerd bent. Vindt u dat voor u nou geen bemoediging? Dan zit u blijkbaar in de strijd. En is dat een verkeerd teken, vraag ik mij dan af. Houd moed, lieve vriend, lieve vriendin. Is God met u bezig? Ja, de duivel ook. Want die denkt nu een prooi te kunnen verliezen. Houd moed. De Heer is met je. En al schiet je in zoveel dingen nog tekort. Hè, als dat we geen volkomen geloof hebben. Toch dat proces, want dat is het. Dat proces dat begonnen is. Al is het misschien klein. Maar dat is niet meer te stuiten. Paulus die zegt het ook. Die zegt dat goede werk dat in u begonnen is. Ik vertrouw erop dat hij dat voltooien zal tot op de dag van Christus Jezus. En dan straks op die grote dag bij zijn wederkomst of anders als we de laatste adem uitblazen. Ja dan zijn we de zonde. Die zijn we ten eenenmale kwijt. Inderdaad, dan is de oude mens, is dan gestorven en mag ik volledig vernieuwd zijn. En vernieuwd zijn naar zijn beeld. Hem eeuwig gelijk zijn, smetteloos en rein. Hem ter ere. Bent u daarbij? Houd moed. Amen. We gaan zingen. 143. 10e vers, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En ook het 11e vers, we zingen samen van Psalm 143, 10 en 11. willen we samen Gods aangezicht zoeken in dankgebed. Laat ons danken en bidden. De waarachtige bekering, Heere, dat mocht vanavond onze aandacht vragen. Ja, meer nog U de levende God. Daar mochten we vanavond onze aandacht op richten. Want we kunnen over bekering niet spreken zonder dat we spreken over U, tot wie we bekeerd moeten worden. We kunnen niet enkel over een ommekeer spreken zonder te spreken over het doel waar we ons op hebben te richten. En dat doel, dat bent U, Heere. Dat is de eer van Uw naam. Dat is dat we gaan leven overeenkomstig Uw wil en wet. Het doel is U te kennen in het aangezicht van Uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom, Heere, vanavond was het ook geen dode theorie. Het is levende werkelijkheid. Want bekering heeft alles te maken met een persoon. Met U, de levende God. En we hebben het ook gehoord, Heere, hoe er mensen zijn geweest die ook spijt hadden van het leven dat ze leiden en de dingen die ze deden en zelfs op de tranen de vrije loop gelaten hebben en dan uiteindelijk, als het erop aankomt, het springende punt bij U vandaan lopen. Maar Heere, er zijn er ook die ook de tranen hebben en de bedroefdheid kennen, maar ze vluchten ermee tot U, Heere. En mag dat voor ons allen dezelfde beweging zijn. Mag ons dat ook aanmoedigen om bij U te schuilen. En Heere, als we dan die strijd vaak zo hebben te strijden in ons leven. Misschien ook wel een strijd omdat we zo weinig strijd hebben en zeggen, ja, nou heb ik geluisterd, maar ik weet het niet. En hoe zit het nu? Heere, dat we dan tot U mogen heen gaan, want Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Want feitelijk betekent bekering toch niets anders dan ik de troon af en U erop. En van nature willen we dat als mensen niet. Maar Heere, U bent de enige die de bekering werkt door Uw Heilige Geest. En dat doet U op Uw eigen verborgen wijze, door de verkondiging van het evangelie, zoals dat ook vanavond mocht gebeuren. En dan gaat U de rijen door en wij kunnen het niet zien met het blote oog, waar wel en waar niet. Dat weet U en dat is voor U alleen, net als dat fundament dat onder de grond zit en dat verborgen is of juist er niet zit. U bent de enige die dat bewerkt in ons hart, het sterven aan onszelf. En U bent de enige die dat bewerkt, dat we met U zullen opstaan tot dat nieuwe leven. O lieve Heere, we bidden ons, geef ons die bemoediging. Als we het bij onszelf niet kunnen vinden en onszelf zo vaak hebben te beschuldigen. En als we dan de strijd hebben, Heere, dat we vaak ook verliezen. Dat we soms ook die mensen zijn die de knop omzetten en zeggen, ach, het moet maar even. Lieve Heere, wilt U de macht van de zonde meer en meer breken in onze harten? En dat doet U ook. En geef ons het geheim te zien dat waar we als een wijnrank zijn ingeënt in de ware wijnstok, in U, de Heere Jezus Christus. Wij hoeven voor die vruchten niet te zorgen. We zouden het niet eens kunnen. Maar als de verbintenis er is, als we met de dingen bezig zijn, als we ons gebed voor Uw aangezicht brengen, de goede keuze mogen doen, Heere, die vruchten die komen vanzelf. En zo willen we elkaar ook opdragen, de sterken met de zwakkeren. Zo gaan we deze plaats ook weer verlaten. Geef ons de kracht die we nodig hebben om onze taak te vervullen in de nieuwe werkweek die voor ons ligt. Of dat nu is in het gezin of op school, in het bedrijf waarbinnen we werkzaam zijn. Of we nu werknemer zijn of leidinggevende zijn. Of we nu helemaal aan het begin van ons leven staan. Of dat de avond van ons leven is aangebroken. Heere, en ieder heeft van U een taak ontvangen. En we zijn pas uitgediend op het moment dat U de levensadem terugneemt. Wij bidden voor deze wereld. Er is zoveel gebrokenheid. En de meeste gebrokenheid is ter lijden naar een stuk ongehoorzaamheid van het mensdom. En dat we tijd van leven hebben, Heere, dat is enkel te danken aan Uw genade. En wat we nodig hebben in de tijd waarin we leven, dat is eerbied voor u, luisteren naar u. En wilt u nog velen brengen tot de kerk, jong en oud, verheerlijk uw naam. We bidden voor uw volk Israël. Bijzonder dat dit volk telkens opnieuw in het middelpunt staat van de geschiedenis, terwijl het getalsmatig niet veel voorstelt. Dat is toch een teken. En dan gaat het niet om dat volk, het gaat om u, de Heere van dat volk. En het bestaan, het voortbestaan van dat volk laat de grootheid, de majesteit, de overmacht van u zien. We bidden ook voor ons land en volk, Heere. We bidden voor een goede vorming van onze jeugd. We bidden voor trouwe docenten op de scholen. We bidden voor christenpolitici, opdat ze moedig tegen de geest van de tijd in getuigen van de hoop die in hen is, in het leven voor uw aangezicht. En Heere, dat alles, dat bidden we door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, de Koning over ons leven. Heere, hoor dan ons gebed en aanvaard u onze dank, in Jezus' naam. Amen. Willen we als laatste psalmvers zingen, psalm 56, daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood, gij hebt mijn smart verdreven. We zingen samen van psalm 56, het zesde vers. Verhef dan uw harten tot God, gaat heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. God zegen.